Welkom luisteraars. Je luistert naar Van Gruwelmode tot Grutto, een podcast van Vogelbescherming. In deze onregelmatig verschijnende podcast interviewen we oudgedienden van Vogelbescherming. Mensen die het nest gaan verlaten omdat ze bijvoorbeeld met pensioen gaan of elders gaan werken. Zo leggen we op de valreep nog vast wat hun ervaringen waren en krijgen we nog een inzicht in hun kennis en nemen we nog ook wat van hun visie mee.
Van Gruwelmode tot Grutto. Een podcast over de geschiedenis van vogels beschermen in Nederland.
Vaste persoon aan tafel zijn mijn collega Timo Roeken, senior natuurbeschermer en vaak onze woordvoerder. Welkom Timo.
Dankjewel Arjan.
En mijn naam is Arjan Berben en ik ben de hoofdredacteur van het blad Vogels. Maar we beginnen gewoon met een vaste openingsvraag. En wel voor onze gast Frans van Alebeek. Hoe ben jij bij Vogelbescherming terechtgekomen, Frans?
Ja, een beetje bij toeval. Ik heb steeds gezegd, als je me van tevoren had gevraagd, wat ga jij bij Vogelbescherming doen? Dan zou ik gezegd hebben van ja, het is een leuke club, maar ik zou niet weten wat ik daar moest doen. Ik heb ruim 10 jaar geleden een grote keuze gemaakt om mijn baan die ik toen had bij Wageningen Universiteit op te zeggen. Omdat ik daar, ja, om het simpel te zeggen, uitgewerkt was. Op de dingen die ik daar gedaan had jarenlang. Zonder meteen een ander perspectief te hebben. Dus ik was een tijdje zoekende. Met een verplichting om te solliciteren. Want ik had een uitkering. En ja, op een gegeven moment, ik schreef wekelijks ergens minstens 1 sollicitatiebrief. En vaak was dat een beetje een verplicht nummertje om mijn uitkeringorganisatie tevreden te stellen. Maar ik weet dat ik bij deze vacature beneden kwam en tegen mijn vrouw zei, ja, maar deze brief was voor het EGGI. Dus toch al wel meteen een gevoel van, hey, dit is spannend, hier zit iets in. En dat was vooral omdat ik in mijn vorige werk heel veel werk gedaan heb op het grensvlak van landbouw en natuur samen met boeren en boerenorganisaties. En Vogelbescherming zocht een projectleider die juist weer met boeren aan de slag wilde om meer natuur op hun bedrijven te realiseren. En dat was eigenlijk waar ik al 20 jaar aan gewerkt had. Dus dat was de reden om wel serieus te solliciteren. En tot mijn vreugde werd ik dat ook.
Ja, want dat is wat je bij ons gedaan hebt. Hè? Dus op het grensvlak van landbouw en natuur, van ja. Vogels en natuur gewerkt. Hè? Wat was jouw officiële functietitel?
Ik was beleidsmedewerker landelijk gebied. Maar ik werd specifiek aangenomen als coördinator voor de Nederlandse deelnemers in het Europese Partnerships project. Een groot Europees project met 5 landen, 15 organisaties. En binnen Nederland een aantal verschillende partijen die daarin meededen. En Vogelbescherming ging in ieder geval het Nederlandse deel coördineren. En dat was mijn rol.
Nou, dan gaan we dadelijk nog eens even flink uitdiepen wat dat allemaal heeft opgeleverd voor de patrijs, voor jou en de wereld, zal ik maar even zo groot zeggen.
Ja.
Maar had jij ook iets met vogels?
Eerlijk gezegd was ik geen vogelaar. En ik zeg nog steeds, ik ben niet echt een vogelaar. Ik heb heel veel geleerd van deze collega's hier in de afgelopen 9 jaar dat ik heb mogen werken. Maar ik ben geen echte vogelaar. Ik ben al als heel klein jochie verliefd geworden op vlinders en allerlei andere kleine beestjes. Vanwege al die kleuren en al die vormen en al die variatie. En van daaruit steeds heel veel belangstelling voor de natuur gehouden. En toen ik dus bij Vogelbescherming kwam, werd mijn verkoopverhaal, ik ben van het vogelvoer. En daar ben ik een heel eind mee gekomen.
Ja, de insecten zijn tenslotte.
Ja, zijn heel belangrijk voer, met name voor jonge vogels. Dus,
ja, een medewerker vogelvoer, maar dan in een andere zin dan veel mensen zullen denken. Maar nu zie ik toch een speldje op jouw revers van de ijsvogel. Dus ik meen toch wat vogelliefde te bespeuren.
Nee, zeker. Nogmaals, ik ben zeer geïnfecteerd door mijn collega's. En ik ben sowieso in de loop van mijn leven van insecten veel breder gaan kijken. Veel meer natuur. En wat ik echt bij Vogelbescherming heb geleerd. Ik was altijd van het kijken en het zien. En Vogelbescherming heeft me echt de dimensie van geluid bijgebracht. En dat is echt een wereld. Ik heb een achterstand van 40 jaar op mijn collega's om vogelgeluiden te herkennen. Maar ik kan er enorm van genieten. En ik heb ook best al geleerd een paar vogeltjes te herkennen. Daar ben ik best trots op.
Heel goed, heel trots.
Het is natuurlijk niet alleen genieten geblazen van al dat moois om ons heen. Van al die kleuren van de vlinders en alle
krioelende beestjes en de mooie vogelgeluiden. Er is ook wel iets aan de hand.
Zeker.
He, dus zeker. Is dat voor jou ook een hele belangrijke drijfveer, dat willen beschermen van natuur en vogels in het bijzonder?
Ja, het is ook een voortdurende bron van buikpijn. Ja, dat kan ik niet anders verwoorden van... met regelmaat echt denken van mensen, hoe moet dit verder? Hoe kunnen wij nog verder afzakken in deze wereld en nog meer verliezen? Kan dat dan nog? Dus het is ook, ja, er zijn momenten, dat weet ik ook, ook tijdens werk bij Vogelbescherming, dat ik echt 's nachts wakker schrikt soms van... Nou ja, ik herinner het moment dat de publicatie uitkwam over de achteruitgang van het insectenonderzoek in Duitsland. 2017 was dat. Dat is zo'n voor mij echt zo'n breekmoment geweest. En dan lijkt het net alsof het weer over insecten gaat en dat mijn hobby was. Maar nee, het ging erom, gewoon een heel deel van onze leefomgeving vallen zulke gaten in. Hoe kan dit goed gaan? Dus dat is iets wat voortdurend in je achterhoofd meeweegt in waar je mee bezig bent. En ook wel zoeken van, waar kunnen wij dan nog het verschil maken? En lukt het om daar nog wel iets in om te buigen? Ja, en dat is ook best, zeker de laatste jaren gaat het woord ecologische rouw gaat rond. Om dat gevoel te benoemen van... Je ziet zoveel verdwijnen in de wereld om je heen. En hoe hou je dan toch hoop? Hoe hou je toch vol met het werk wat wij doen? Ja, en ik zie ook aan mijn collega's dat die af en toe daar echt mee worstelen en onder lijden.
Heb je hierin ook een ontwikkeling doorgemaakt? Of had je altijd al wel het idee van oei, 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 mensen oppassen?
Dan wordt het heel persoonlijk. Ik heb perioden waarin ik last heb van depressies. Dat heeft lang geduurd om dat door te krijgen. Ik dacht vroeger, ik ben overspannen, ik ben te druk, ik moet meer naar het hollen. Maar langzaam ben ik gaan zien van nee, daar zit ook een onderlaag in van depressiviteit. En daarmee om leren gaan en daar weer uitkomen. Maar dat maakt dat ik dat ook makkelijker herken bij mijn collega's. En dat ook sinds ik het voor mezelf beter kan benoemen en ook durf hardop uitspreken. Dat maakt het veel makkelijker, maar... kan ik ook wat makkelijker met collega's hierover praten en contact maken. En dat ben ik zeker de laatste jaren meer gaan doen, omdat ik het ook belangrijk vind. Het is, wij weet je, als je kijkt naar de problemen waar wij bij Vogelbescherming aan werken, die zijn soms letterlijk wereldomvattend, klimaatverandering. Het heeft invloed op onze vogeltjes hier, maar het is een probleem van een orde grootte van hoe moeten wij daar überhaupt impact op hebben. En toch moeten we door. En als ik hier om 5 uur uit kantoor uitloop, ja, het is nooit klaar. Het is nooit genoeg. En hoe hou je dat vol met elkaar? Nou, dan moet je daar ook af en toe op andere manieren eens over praten. Van ja, wat helpt ons om de goede kant ook te zien en om te zien waar we wel impact hebben en hoe we daarin verder kunnen komen.
Maar ik begrijp dat het dus op bepaalde momenten ook echt even genoeg was voor jou.
Ja, ik ben een aantal keren uitgevallen en soms voor langere perioden. Ja, en dat is lastig, want dat heeft meteen impact op je collega's, op je werk. Collega's krijgen er opeens een halve baan bij, ongevraagd, zonder heel veel voorbereiding. Dus dat heeft best impact. En heel dankbaar dat collega's dat ook gedaan hebben en de boel draaien hebben gehouden. Dus ja, dat is ingewikkeld.
Ja. Maar er ook weer uitgekomen.
Er ook weer uitkomen en ook weer, ook weer proberen toch te vieren en te zien en te vieren van ja, maar we hebben ook successen behaald. We hebben ook goede dingen bereikt. En dat ook met elkaar delen. Dat is heel belangrijk.
Nou, we gaan het gewoon over één zo'n succesnummer hebben.
Zeker. We gaan het hebben over de patrijs.
Ja.
Waanzinnige vogel. Ik ben er zelf echt mee opgegroeid in het oosten van het land.
Ja, ik helemaal niet, hè?
Nee. Nou kijk, dan heb jij er toch heel veel voor gedaan. Dat is heel erg leuk. Want kun je deze vogel nog eens voor ons introduceren? En voor wie er gewoon niet zo goed in zit. Wat is dit voor een soort? Hoe ziet hij eruit? Waar houdt hij van?
Ja. Patrijs is, als ik hem open uiterlijk moet beschrijven, het is een soort peervormige kip. Een beetje peervormig.
Met alle aspecten.
Ja,
een beetje. Die moet in een boek.
Ja. Een beetje plomp met een nogal opvallende roestoranje kop. En dan op het lijf hele subtiele, hele mooie patronen. Met meer kastanjebruin, roodbruine patronen op de vleugels. En een opvallend oranjebruin. Nee, niet oranjebruin. Donkerbruin hoefijzer op de borst. Het is een hele verborgen vogel die zich heel goed weet te verbergen in het agrarisch landschap. Kleinschalig, rommelig landschap. Waar ze ja, heel goed hun weg weten, maar ook zich weten te verstoppen. Een standvogel, dus die heel erg aan de plaats gebonden is, heel weinig daar vandaan gaat. En het mooie wat we in het project merkten is, het is een vogel die heel veel mensen gelukkig zich nog herinneren uit hun jeugd. Zeker in het boerenland, wie in het platteland is opgegroeid. Bijna iedereen kent de patrijs nog wel uit zijn jeugd. Maar hij is sindsdien zo dramatisch achteruit gegaan dat je tegenwoordig echt blij moet zijn als je een keer patrijzen ziet.
Ja, ja, helemaal mee eens. Ja, sinds inderdaad steeds en steeds minder. Dat is ook denk ik de reden waarom op een gegeven moment toch dat Partridge project is opgezet. Daar heb jij heel erg druk mee gehouden binnen Vogelbescherming Nederland.
Ja.
Wat was dat voor een project?
Het is een project waar best een lange aanloop is genomen om het goed vorm te geven. Uiteindelijk is het een project geworden van 5 Europese partners. Engeland, Schotland, Vlaanderen, een deelstaat in Duitsland en wij in Nederland. En samen hebben we gekeken van wat kunnen we nou doen in die hele levenscyclus van de patrijs om op allerlei punten waar dat beest het moeilijk heeft proberen een antwoord erop te vinden. Een maatregel die het door het hele jaar heen en door het hele leven heen van de patrijs knelpunten probeert weg te nemen. Nou is het leven van de patrijs maar kort. De meeste patrijzen worden amper een jaar. Dus als ze 1 keer reproduceren is het goed. En we hebben bedacht dat moeten we dan doen in een groot aaneengesloten gebied. Dat je echt een populatie van vogels hebt die je kunt gaan steunen. Dat noemen wij onze demonstratiegebieden. En dat hebben we steeds gedaan. In elk van deze 5 landen lagen 2 demonstratiegebieden waar we al die maatregelen allemaal in dat gebied hebben gepropt. Zodat wij dachten de optimale omstandigheden, het ideale paradijs voor de patrijs zouden creëren. Het was een demonstratieproject, dus we konden geen onderzoek doen. We konden wel tellen en monitoren hoe het zich ontwikkelde. En dat hebben we dus in die 10 demonstratiegebieden gedaan. En in 10 referentiegebieden die in de buurt lagen, maar waar we dan geen van die maatregelen namen. Gelukkig hebben we daarna 3 jaar de verlenging bij gekregen. Dus we hebben uiteindelijk 6,5 jaar dat mogen volgen. En bij maatregelen moet je dan denken aan wat hebben vogels nodig? Voedsel, veiligheid en voortplanting. Nou, op al die punten hebben we gewerkt met keverbanken. Dat is een van de maatregelen. Dat is eigenlijk een soort dijkje wat je midden in akkers aanlegt. Ligt ook los van de randen heel bewust. Zodat predatoren er niet zo makkelijk die keverbank vinden. En het is een opgeploegd dijkje, 0,5 meter hoog. Waar je ruige gras op inzaait. En omdat het een verhoging is, vangt dat meer zonlicht in het voorjaar. Wordt het lekker warm. En in die ruige vegetatie erop staat, leven allerlei insecten. Die ook in het vroege voorjaar dan opwarmen. En dan eigenlijk vogelvoer worden voor de patrijzen. Dus je zorgt dat er meer insecten als voer voor de vogels komen. We hebben bloemenblokken ontwikkeld. Dat is een hele klus geweest. En dan niet van die smalle randjes die je langs akkers aanlegt. Maar flinke blokken van 0,5 hectare of 1 hectare. Met een heel doordacht bloemenmengsel. Er is heel veel onderzoek aan vooraf gegaan. En de gedachte was, we zaaien steeds de helft van zo'n blok in het ene jaar in. En het volgend jaar de andere helft. En dat steeds om en om. Dus je kreeg steeds 2 soorten vegetatie. Een hele verse, jonge vegetatie. Niet zo hoog, met heel veel bloemen. Die heel veel insecten aantrekt. Weer heel veel vogelvoer, ook voor de kuikentjes. En het tweede jaar is die vegetatie intussen veel groter gegroeid. Met een aantal soorten die echt flink hoog worden. Echt soms 1 meter of 1,5 meter hoog. En dan heb je opeens een vegetatie die heel volumineus is. Met heel veel structuur. Maar onderin wel veel ruimte. Waar die patrijzen zich heel goed kunnen verschuilen. En zouden kunnen broeden bijvoorbeeld. Nou, dan hadden we ook nog, we hebben heggen aangeplant. Waar ze met name wat doornstruiken. Waar ze goed onder konden nestelen. We hebben nog op een aantal plekken wat bijgevoerd in de winter. Als ze echt moeilijke perioden met sneeuw waren. En dat waren dus allemaal maatregelen om te proberen. Kunnen ze oppeppen.
Ja. En dan komt dan natuurlijk de $1 million question.
Ja.
Werken ze?
Ze werken, maar voor de patrijs veel minder dan we hadden gedacht.
Ja, dat
en dat is een hele ingewikkelde boodschap geweest. Ook voor onszelf. Ook wel een teleurstelling. Want onze verwachtingen waren echt hoog gespannen. Dat we die patrijzen een boost zouden geven. Wat we zagen is dat we om te beginnen het insectenleven een enorme boost hebben gegeven. En dat kwam ongeveer in die periode van dat hele negatieve nieuws uit Duitsland. Kwamen wij met, ja, maar het kan wel. Als je maar de goede dingen doet, heb je ontzettend veel insecten. We hebben gezien dat we heel veel andere kleine zangvogels en zaadeters een flinke stimulans hebben gegeven. Ik had net nog vergeten te noemen de winterveldjes. Ook het wintervoedsel is voor heel belangrijk. Dat deed het allemaal prima. Maar onze partijen zijn, die hadden wij wel als uithangsbord van het hele project. En daar hebben we eigenlijk kunnen laten zien, er zit variatie tussen die 10. We hadden 10 gebieden, er zat behoorlijk wat variatie tussen de gebieden. In sommige gebieden zijn ze echt vooruit gegaan. In andere hebben ze vooral stilgestaan. Dat wil zeggen, het werden er niet meer dan we hadden. En dat hadden we echt anders gehoopt en anders verwacht. Je kunt het op meerdere manieren bekijken. Eén manier kun je zeggen van ja, ze zijn in ieder geval niet verder achteruit gegaan, wat elders nog wel op heel veel plekken nog steeds aan de hand is. Maar ja, we hadden er meer van verwacht. En we hebben wel veel geteld, maar we hebben niet zo nauwkeurig onderzoek kunnen doen om echt grip te krijgen wat is nou de oorzaak dat het niet gelukt is. We hebben er wel ideeën over. We denken dat in sommige gebieden er gewoon niet meer draagvlak in het gebied was om nog veel meer patrijzen toe te laten. We weten in de
draagvlak in de zin van niet bij de mensen.
Maar genoeg territoria, genoeg voedsel wat het gebied kan opbrengen om nog meer dan de 12 broedparen die er zaten, om daar nog meer van te kunnen in stand houden. Met 12 broedparen zit het ongeveer vol dan voor zo'n gebied. In een specifiek gebied. De Engelsen hebben ons keer op keer op de huid gezeten, omdat wij in onze ogen te weinig jagen op al die predatoren. En dat is binnen het project echt 6 jaar lang heftige discussie geweest. En in Engeland heeft men over het algemeen, daar is patrijzen jacht een heel andere cultuur. En daar wordt nogal fervent op allerlei predatoren gejaagd.
Zoals?
Op vossen, op roofvogels, op kleine martenachtigen. En dan zie je ook, als je dat in die mate en intensiteit doet zoals de Engelsen dat doen, en dat is heftig, maar dat daar de patrijzenstand echt een factor 2 of 3 hoger is. De dichtheden hoger zijn dan wij op het continent halen. Maar ja,
Moet je dat willen, hè?
Moeten wij nou bruine kikkerdieven gaan afschieten om de patrijs te redden? Ja, dat zit er gewoon niet in.
Nee, dat is heel
maar dat is een, ja, dat is een uitgebreide discussie, steeds gebleven.
Ja, gigantisch ja. Dilemma.
En als je dan toch, hè, dan verwacht je heel veel. Ik kan me ook voorstellen dat dat voor de betrokkenen ook wel, ja, toch wel teleurstellend is. Hè? Omdat je daar veel, misschien, je werkt er 6 jaar aan. Dus je hebt daar bepaalde verwachtingen bij. Je bent ervan overtuigd dat je het goede doet.
Ja.
Maar als je dan toch die opbrengsten zou moeten schetsen van dit project. Waar zit de winst hem dan in?
Ik denk het allerbelangrijkste wat we gedaan hebben is heel veel mensen en partijen rondom de patrijs en rondom akkervogels bij elkaar brengen. En elkaar laten te vinden. Dus het heeft, daar ben ik van overtuigd, dat het partnerschap project één van de factoren is waardoor akkervogels sowieso de laatste jaren veel meer aandacht hebben gekregen dan 1 jaar of 10 geleden. Een tweede ding is dat wij met de maatregelen hebben laten zien dat we de insectenstand vooruit kunnen brengen. En het effect daarvan is geweest dat heel veel agrarische collectieven, dat zijn de boerengroepen die het agrarische natuurbeheer doen, maar ook heel veel vogelwerkgroepen, met onze maatregelen aan de slag zijn gegaan. Dus we hebben echt 100 hectares bloemenblokken en tientallen kilometers kevenbanken in Nederland aangelegd gekregen en zelfs opgenomen gekregen in ons systeem van agrarische natuurbeheer. Het zijn nu officiële maatregelen in die pakketten. Nou, dat is vergeleken met 10 jaar geleden een enorme voorsprong. Daar wordt de patrijs niet meetbaar tot nu toe beter van. Maar ze gaan in ieder geval, denk ik, niet harder achteruit dankzij dit soort maatregelen. En een hele hoop andere diversiteit in het boerenland is daar enorm mee opgeleefd en versterkt. En nou, dat besef is in ieder geval bij veel partijen doorgedrongen. En ik denk dat dat eigenlijk de belangrijkste bijdrage van het project is geweest.
Mooi, mooi.
Jullie zijn er zelfs mee op het NOS Journaal geweest als een soort hoopgevend berichtje.
Ja. Nou ja, dat was met name in die insecten, hectiek toen van de achteruitgang, was dat echt een heel positief tegengeluid. En dat heeft het project ook echt weer een positieve uitstraling gegeven en ook meer navolging gekregen. Ja.
Dan laten we de patrijs even voor wat het is, helaas. Dan gaan we verder naar een ander onderwerp waar jij heel erg voor hebt gezet. Of in ieder geval tegengewerkt, misschien wel, moet ik dat zeggen. Hmm. En dat is het pesticidengebruik.
Ja.
Je hebt daarbij ook de wetmatigheid aan de kaak gesteld hier in Nederland. Wat zijn pesticiden eigenlijk voor mensen? Want het is zo'n breed begrip. Kun je daar op een hele gemakkelijke manier toch wat van jouw kennis over delen?
Ja, Pesticiden zijn vergiften die erop gericht zijn om bepaalde groepen, beestjes, organismen dood te maken, omdat wij vinden dat we daar last van hebben. In de landbouw gaat het ook om concurrentie. Wij kweken een hele grote groep of hele grote oppervlakte van planten. Heel aantrekkelijk, goed bemest, allemaal van hetzelfde stadium en dezelfde kwaliteit. En dat trekt ook allerlei beestjes die normaal ook van die planten eten. En die vinden dat ook interessant en vinden daar hun walhalla. Nou, dan krijg je plagen of als het schimmels zijn, krijg je schimmelziekte. En dat is heel vervelend voor de boer, voor zijn opbrengst en voor zijn inkomen. En dus wil hij daar wat aan doen. En ergens zo rond de Tweede Wereldoorlog is er een beweging op gang gekomen van heel veel industrie, chemische middelen ontwikkelen die daar goed in zijn om beestjes dood te maken. Ja, dat in een notendop. En ik ben ooit, ik vertelde dat helemaal aan het begin, ik ben ooit verliefd geworden op vlinders. Met die liefde ging ik naar Wageningen om daar meer over te leren, om dat te gaan studeren. De opleiding was plantenziektekunde. En het eerste wat ik daar leerde is, hoe spuit je ze dood?
Nou, dat was nee.
Dat was nogal een teleurstelling. Dus ik heb daar flink mee geworsteld. Gelukkig bleek het al heel snel mogelijk om binnen zo'n studie ook te kijken naar de biologische bestrijding van plagen. Hoe kun je nuttige insecten snappen, leren kennen? En dat was dus leuk, want dan mocht ik naar gedrag en naar biologie gaan kijken. Om die te gebruiken om de lastige insecten te bestrijden. Maar vanuit dat gevoel heb ik toen al aan het begin van mijn studie, ik had een heel plankje met allemaal boeken over de negatieve effecten van bestrijdingsmiddelen en pesticiden. En allemaal van die kritische literatuur. En ik zie nu aan het eind van mijn loopbaan eigenlijk dat als een soort boemerang weer terugkomen. Ik heb het heel lang maar heel ver van afgehouden en daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik ga de kant van de natuur op. En nou ja, dan zijn we weer bij dat verhaal van die insecten uit 2017. Die enorme achteruitgang van insecten was voor mij echt een omslag van dit kan niet. En daar werd toen al van dit moet haast wel iets met bestrijdingsmiddelen te maken hebben. En ik dacht, als insecten zo hard achteruit gaan en dat is vogelvoer, dan moeten vogels hier ook heel erg last van hebben. En wij weten daar als vogelbescherming te weinig van. In 2017 zeiden wij van, ja, we werken aan allerlei dingen, maar wat weten we nou eigenlijk over, wat doet gif nou voor vogels? Daar moeten we meer van weten. En zo is het begonnen. Ik ben met een collega echt ingedoken van, kunnen wij meer hierover vinden over dit onderwerp? En als je daarin gaat verdiepen, dan is het een ontzettend groot onderwerp met hele verschillende. Je moet iets van chemie weten, je moet van juridische zaken weten, van toelating. Je moet iets snappen van hoe een boer zijn bedrijfsvoering doet en de economie en wat het kost allemaal. En dan moet je ook nog gaan snappen wat de toxicologisch allemaal aan onheil aanricht. Dus je moet op heel veel terreinen hierin duiken. Het is lastig. Dan probeer je daar wat meer over te leren en dat ook aan je collega's uit te leggen. Volgens mij is dit toch de moeite waard om hier meer van af te weten en te proberen iets tegen te doen.
Ja, zeker. Ja, ik kan me bijna alle mails die ik van jou kreeg, Frans, er stonden altijd woorden in die ik niet eens kon uitspreken. Dat is nog iets wat ik me kan herinneren. Kun je ons misschien nog, voordat we straks verder gaan, ik wil nog even inzoomen op één ding en waarom wij daar als vogelbescherming zoveel mee te maken hebben gehad. Dat is één pesticidengroep, maar verbeter mij gerust als ik het verkeerd heb. Dat is de neonix.
Ja.
Wat voor een impact heeft die neonix op onze Nederlandse vogelpopulaties?
Ja, ik neem even een paar stappen terug en even iets uitleggen over wat die neonix zijn. Neonicotinoïde is de volmond waar iedereen over loopt te tongbreken. Daar zit al het woord nicotine in. Het is gewoon een hele tak van stoffen door de industrie ontwikkeld die allemaal wel verwant zijn aan de gewone nicotine. En het effect van die stoffen is dat ze werken op het zenuwstelsel van vooral insecten. Ze zijn vooral als insectengif ontwikkeld. En ze blokkeren daar van alles in de zenuwoverdracht. En dan gaan die beesten aan dood. Ze hebben een paar bijzondere kenmerken, die neonicotinoïden. Onder andere dat ze implanten worden opgenomen. Dan lossen ze ook op in het water en ze worden door de hele plant verspreid. Zodat zo'n hele plant eigenlijk giftig wordt voor een insect wat ervan zou eten. Heel knap bedacht, heel efficiënt. Maar er zijn allerlei insecten, zoals bijvoorbeeld bijen en hommels, die ook op de bloemen afkomen. En dat spul zit dus ook en in de honing en in het stuifmeel. Nou, zo hebben ze uiteindelijk hun beruchte naam gekregen als het bijengif. En dan gaan we dadelijk nog wat dieper op in over wat er dan allemaal misgaat bij die toelating. Maar het komt er in ieder geval op neer dat die neonics op de markt werden gezet als goed tegen insecten, maar relatief veilig voor allerlei ander spul. We zijn ze op hele grote schaal gaan gebruiken, omdat ze zo handig waren en omdat ze zo efficiënt waren. En kwamen er toen pas achter, toen we met z'n allen al heel veel aan het toepassen waren. Ja, maar er is een enorme bijensterfte. Er verdwijnen allerlei volken die doodgaan. We zien hommelskaarten achteruit gaan. En langzaam kwamen we erachter dat dit dus ook heel veel negatief effect had op andere insecten. En toen wij binnen vogelbescherming aan het zoeken waren van wat zijn nou de effecten van al die vergifstoffen op vogels. Ja, toen was ook werkelijk zoeken naar van waar moeten we in vredesnaam beginnen. Want er is, als je gaat zoeken, is er zoveel literatuur over steeds weer een specifiek bestrijdingsmiddel hier en een ander stofje daar. We zochten eigenlijk een stagiair om ons te helpen, want op dat moment had ik daar eigenlijk geen project voor. Ik was nog druk met mijn patrijzen en dit deed ik er zomaar een beetje naast. Dus we zochten een stagiair, kregen een behoorlijk briljante dame en die zei van ja, al die bestrijdingsmiddelen is veel te veel. Ik ga mij alleen op die neonicotinoïden richten. Dat is overzichtelijk. Dan heb ik iets wat ik kan behappen. Maar die is daar wel vol de diepte in gegaan. Die heeft echt de hele wereld over alle literatuur die ze kon vinden bij elkaar geharkt. En uiteindelijk met hulp van een aantal hele slimme wetenschappers en statistici heeft ze al die onderzoeken naar deze neonics en hun effect op vogels bij elkaar gelegd en onderling vergelijkbaar gemaakt. Nou, dat is een moeilijk woord meta-analyse, maar dat is een hele ingewikkelde statistische benadering waarmee je kunt zeggen de effecten die we in dit onderzoek vonden kunnen we vergelijken met het effect van dat andere onderzoek. En zo heeft ze een groot aantal studies naast elkaar gelegd en daar kwam ook tot onze verrassing een schrik uit. Ze kon van 5 stoffen had ze genoeg data, genoeg onderzoeken, kon ze uitspraken over doen en al die 5 neonics hadden op alle aspecten van het leven van de vogel wat zij konden onderzoeken een negatief effect. Dus het had een effect op het gedrag van vogels, op de voortplanting van vogels, op de bloedwaarde, op de sowieso de overleving. Ze gingen er ook gewoon aan dood. Maar nou, dat was schokkend. En dat was op die manier eigenlijk nog nooit zo zichtbaar gemaakt.
Nee, ik kan me letterlijk nog herinneren dat ik in de wandelgang hoorde van er komt het onderzoek van Frans is afgerond. Maak je borst maar nat, want er staan geen leuke dingen in. Dat kan ik me nog goed herinneren.
Ja. Ja, dus niet alleen dat de insecten er dood aan gaan, hè, dus waarmee ook het voedsel van de vogel verdwijnt. Ja. Ze hebben dus ook, hè, want dat kwam uit dat onderzoek van jou en de stagiair misschien haar naam nog even noemen voor de volledigheid.
Elke Molenaar.
Ja. Nou, dank Elke voor dit fantastische onderzoek. Omdat het zo inzichtelijk maakt dat ook de vogels er direct aan sterven. Ja, dus zowel indirect als direct dus een enorme impact.
Ja, dankjewel voor die aanvulling, want dat is heel terecht. Ja, en dat indirect effect, dat was wel helder, maar dit direct effect was nog nooit zo op die manier zichtbaar gemaakt. Ja.
Ik heb wel eens van doen gehad met professor Tennekes. Ik weet niet of jij...
Er
was een soort klokkenluider die hier al voor waarschuwde.
Ja, die heeft dit al veel eerder dan wij al zien aankomen. Klopt. Dan gaan we dus naar ons toelatingsbeleid. Dan maak ik, als ik zo vrij mag zijn.
Ja, graag.
Want dit is wat mij betreft een beetje symptomisch voor hoe wij omgaan met bestrijdingsmiddelen. We hebben een systeem opgebouwd binnen Europa waarin we wel vooraf een aantal mogelijke risico's van die middelen toetsen. Want je kunt niet zomaar allerlei gif in je omgeving spuiten. Dat snapt iedereen. Dus er is een hele procedure bedacht om middelen vooraf te testen in het laboratorium op een aantal modelorganismen. Je kunt niet de hele natuur testen. Je kunt niet alle 40.000 insectensoorten van Europa testen. Dus je pakt er een watervlooi uit en je pakt er een fruitvliegje en nog een paar van dat soort makkelijk te kweken laboratoriuminsecten. En daar test je in eerste instantie je vergif op. Als het daar niet al te erg is, dan is het mooi. Dan kun je al vrij snel richting toelating gaan werken. Als daar risico's uit blijken, dan moet je nog wat meer onderzoek gaan doen. En dan testen we het ook nog op een Japanse kwartel of een ander gekweekt vogeltje. En we testen het nog op een zoogdier, ratten. En als daar geen grote ongelukken uitkomen, dan zeggen we oké, dan is het veilig genoeg. En dan laten we het toe voor gebruik. En dan gaan we vervolgens zo'n middel op grote schaal aan de landbouw inzetten. En dan vindt er eigenlijk helemaal geen monitoring meer plaats. Ja, je hebt tegenwoordig bij het water dat we wel overal in Nederland meten op een systematische manier. Dat heet dan de bestrijdingsmiddelenatlas. Dan wordt er gekeken naar wat zit er in een residu in het water. Maar verder wordt er niets gecontroleerd. Waar blijven die middelen en wat doen ze dan in het milieu? En dan zijn het eigenlijk iedere keer alleen maar bezorgde ecologen en nieuwsgierige wetenschappers van universiteiten die op eigen kosten en op eigen initiatief dan onderzoek beginnen te doen. Van, ik zie dat het niet goed gaat met een vogel. Of er komen allerlei meldingen van dode beesten. Wij moeten er toch eens wat serieuzer naar kijken. Nou, zo is in eerste instantie voor die neonics is dat voor al die bijensterfte aangetoond. Maar als je dan in de literatuur gaat zoeken, dan ontdek je dus ook dat er ook van vogels van alles mis is. En dit patroon, ik was van plan voor een lezing om een keer de geschiedenis van de ontwikkeling van bestrijdingsmiddelen op een rij te zetten. En toen ik die geschiedenis op een rij aan het zetten was, toen zei ik van ja, maar dit is een trucje wat we nou eigenlijk al 60 jaar zo doen. We toetsen een beetje vooraf, we laten het toe, we zetten het in. En dan heel langzaam, omdat het op zo'n grote schaal komt, beginnen de effecten zichtbaar te worden. En dan zijn er wetenschappers die laten zien van ja, maar het heeft allerlei negatieve bijeffecten. En dan is het vaak nog een hele taaie strijd om de autoriteiten en dan met name onze toelatingsautoriteiten erop te wijzen van jongens, dat gaat iets niet goed. Er zijn neveneffecten die niet gewend zijn, maar die ook niet horen. Meestal gaat er best veel tijd overheen voordat dan bijvoorbeeld beperkingen aan het gebruik komen en dan moet het nog heel lang duren. En tegenwoordig zie je toch met regelmaat dat er rechtszaken van nodig zijn om dan een toelatingsautoriteit te bewegen van het moet echt uit de handel. Dit is gewoon een spul wat we niet willen. Ondertussen is de industrie alweer 10 jaar op ons vooruit. Die hebben al lang weer een andere troep op de plank liggen. En dan gaan we het trucje gewoon weer opnieuw doen met een nieuw middel. En daar zit bij mij echt boosheid ook en frustratie van. We doen dit al zo lang en we leren er zo weinig van. Dit moet gewoon anders.
Ja, je denkt bijvoorbeeld aan DDT in het verleden. Hè? Ja. Dus dat werkt, en wat tot op de dag van vandaag nog overal teruggevonden wordt. Ja. Maar er zijn ook andere middelen volgens mij. Die.
Ja, er zijn allerlei generaties van andere middelen. We zijn ook begonnen met die organochloorverbindingen. DDT was er en later kwam Aldrin en Dieldrin. Daar zat je al in, dat is zo'n treintje van stoffen naar elkaar. Maar allemaal hele, dat waren vooral van die hele persistente middelen die je nu nog steeds terugvindt. Na 60 jaar zijn ze er nog, of hun afbraakproducten. Als je nu willekeurige vogels gaat onderzoeken, vind je het gewoon in hun bloed, vind je het gewoon in hun eieren. En ze hebben soms concentraties die nog steeds biologische effecten hebben. Dus die gewoon nog schade doen. Nou, daarna zijn de pyretroïden. En ja, je kunt allerlei moeilijke namen eraan gaan hangen. En de neonics waren de relatief laatste in die rij. Maar ja, we leren er verrekte weinig van. Dus ik vind eigenlijk twee dingen. Aan de voorkant moeten we veel strenger toetsen en nog meer onderzoeken van ja, maar zijn er dan geen potentiële risico's? En we moeten aan de achterkant veel systematischer gaan meten. Oké, we geven een toelating, maar blijf wel volgen wat je doet en hoe het zich ontwikkelt. En dan is het bizar dat Europa nu bezig is met een voorstel om juist als middel eenmaal toegelaten te zijn, zegt de Europese Unie van ja, nee, maar we hebben al zoveel bureaucratie. We stoppen gewoon met dan nog iets te controleren. Als het middel er eenmaal is, hoeven we niks meer te meten. Nou, bizar voorstel. Ik snap niet, als je deze geschiedenis ziet, dat je met zo'n voorstel kan komen.
Ik denk dat wij even met ons hoofd tegen de muur gaan bonken.
Ja, zijn we zo terug.
Het monument. Voor wie zou jij een monumentje willen oprichten?
Frans, wie verdient nou een monument wat jou betreft op het gebied van vogels beschermen en waarom?
Ja. Dat vond ik een best wel ingewikkelde vraag, eerlijk gezegd. Dus ik heb er wel een tijdje over nagedacht. En uiteindelijk kom ik bij een oud-collega van Vogelbescherming, Annelieke Struik. Annelieke Struik is een begenadigd vormgeefster en illustrator. Zij was hier werkzaam toen ik kwam, was projectmedewerker. Ze had al een heel mooi project gedaan op de Wadden.
Polderpracht,
waar ze prachtige panelen had ontworpen over weidevogels op de Waddeneilanden en een fietsroute. En zij stapte in het Partage-project en heeft daar uiteindelijk de huisstijl voor ons project ontworpen. En wat ik zo indrukwekkend vind van Annelieke is, zij ging me interviewen, waar gaat het nou eigenlijk over dit project? En ik zit dan een uur lang te praten met allerlei ingewikkelde dingen. En een maand later komt Annelieke terug met een paar tekeningen, waarin het hele verhaal in een paar tekeningen gewoon verteld wordt. Op een manier waar iedereen vrolijk van wordt en blij van wordt. En ik gun Annelieke daar alle eer in. Maar het gaat me eigenlijk nog om wat meer, dat wij in natuurbescherming het dus ook moeten hebben van verhalen en van verhalen over schoonheid. Dat is de manier waarop we mensen bereiken. En ik dacht van nou, daar wil ik graag Annelieke als voorbeeld voor aandragen.
Nou, heer. Mooie ode aan Annelieke Struik. ja, van alles wat jij nou hebt meegemaakt bij Vogelbescherming. Hè? Want hoe lang heb je bij ons in totaal gewerkt?
9 jaar.
9 jaar, hè? Dus ja, toch een behoorlijke periode. Wat was nou een memorabel moment in die 9 jaar?
Ja, dat zijn er vele. Dat zijn er heel veel. Er is ik zal een positieve en een negatieve noemen, als dat mag. Een positieve is, we hebben een kennisdag, kennissaaien voor de Patrijs georganiseerd. In 2019, geloof ik. Vrij vroeg in het project. Maar dat was zo'n moment dat wij dachten van, we ontwikkelen allerlei mooie nieuwe maatregelen en informatiemateriaal. Maar hoe krijgen we dat nou bij de mensen? Toen hebben we die dag georganiseerd in Arnhem, waar meer dan 200 mensen allemaal van vogelwerkgroepen en van collectieven kwamen. Om over allerlei aspecten van de Patrijs en het leven van de Patrijs te praten. Dat is voor mij nog steeds een heel mooi moment. Ik heb ook als negatief hoogtepunt, ik heb werkelijk in het Patrijse project, ik zei al, het is een fantastisch project geweest met hele fijne en mooie samenwerking. Maar ook waar we af en toe hele pittige discussies hadden en met de koppen tegen elkaar gingen. En er is werkelijk 1 weekend geweest dat ik serieus heb gedacht, ik geloof dat ik mijn maag ga opzeggen, want ik zie het even niet meer zitten. Dat is gelukkig dan maar een dipje.
Wat was er aan de hand? Ik ben heel nieuwsgierig.
Het was een enorme stress. We waren bezig het boekje Leidraad Patrijzenbescherming te maken. Annelieke alweer, de vormgeefster, had een prachtig boekje in de maak. Maar we zaten midden in het productieproces onder enorme tijdsdruk met 20 partners die allemaal een eigen idee hadden over hoe dat eruit moest zien en wat erin moest staan. Nou, dat geknok en het voortdurende veranderen van zinnetjes en figuurtjes. En het groeide me echt boven mijn hoofd. Het was een snelkookpan waarin ook heel veel emoties begonnen op te spelen.
Nou, uiteindelijk, dat kunnen we wel zeggen, is er een heel mooi boek verschenen.
Waar we allemaal reuze trots op zijn, hoor. Dus het is de moeite waard geweest. Maar je hebt dan zo'n moment ook in zo'n project
af en toe,
dat je er echt even doorheen gaat. Ja.
Van alle mooie dingen die je hier hebt gedaan binnen Vogelbescherming Nederland, waar ben je nou het meest trots op?
Ook dat vond ik een ingewikkelde. Daar heb ik echt over na moeten denken. Maar ik heb op de landelijke dag van vorig jaar, 30 november 2024, een lezing gegeven. Pesticiden en vogels, 60 steeds stillere lentes. En dat is een lezing waar ik echt ziel en zaligheid in had gelegd. Ik heb er heel hard aan gewerkt en werd vlak van tevoren ook nog ziek. Toch die lezing gegeven. Maar ja, dan werk je ernaartoe met, hoe ga ik nou proberen in zo'n kort verhaal van 20 minuten te vertellen waar het echt om gaat. En daar zit een aantal aspecten waar we het net over gehad hebben zitten in die lezing. En dat is voor mij toch wel een soort hoogtepunt van, ja, beter dan dat kon ik het niet samenvatten.
Ja, mensen die jou volgen op LinkedIn, dat kan ik ook van harte aanbevelen. Want dan ben je heel erg meteen ook op de hoogte van dat hele pesticidendossier. Daarin ben je ook bijna activistisch soms.
Ja,
volg je de hele ontwikkelingen.
Ja, en die zijn nog harder in straks. Dus ja,
die zijn ook niet altijd even vrolijk natuurlijk. Nee, maar je geeft wel iedereen die jou volgt een goed beeld van wat er speelt. En soms ook de ongerijmdheden, zoals je ook aangaf vanuit Europa.
Ja, ja, onlangs. Ik ben nog weinig social media actief. LinkedIn wel. En ik vind het ook best een ingewikkelde balans. Want LinkedIn is, en dat vind ik ontzettend kostbaar, is voor mij ook een belangrijke kennisbron en informatiebron van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe publicaties, nieuwe initiatieven. Maar het ontwikkelt zich ook tot een platform van meningen en opinies. En daar doe ik zelf heel hard aan mee. Dus ik ben daar ook, ja, wat dubbel in. Van eigenlijk wil ik het zo schoon mogelijk houden als informatiebron. Maar het is ook een belangrijk platform om mensen te bereiken en te vertellen wat er in mijn ogen niet goed gaat. Nou, daar probeer ik een beetje een balans in te houden. En dan ook als ik daar lelijke dingen zeg, dat wel evidence-based te doen om te onderbouwen op
evidence-based, lelijke dingen.
Ja. Ja. Nou, ja, fantastisch. Hey, tot slot, als mensen die dit allemaal gehoord hebben zelf willen meehelpen met vogels beschermen, wat kunnen ze dan volgens jou vooral doen? Of wat moeten ze niet doen?
Ja, ik denk dat ze moeten doen wat bij mij ook heeft gewerkt. Mee met anderen op stap naar buiten. Je laten infecteren door het virus van oh, wat is het mooi eigenlijk. En dat iemand je dat, het werkt het beste als je daar toch een beetje mee op weg wordt geholpen met iemand die er wat meer van weet. Dat je een keer door een telescoop mag kijken en dan, wauw, dan zie je echt andere dingen. Dat iemand je gewoon gedrag uitlegt en waarom doet die vogel dat nou? Dat is de eerste stap. Ja, en dan verwacht ik eigenlijk haast vanzelf, als je eenmaal gegrepen wordt en de liefde groeit, dan weet je alleen maar dat het er goed mee gaat.
En dan ga je stapjes zetten om ze mee te helpen met beschermen.
Ja.
We hadden toevallig even in de wandelgangen vandaag er nog over dat je dan bijvoorbeeld met die vlooie bandjes maar eens moet stoppen.
Ja, ja. Ja, dus, ja van het een komt het ander.
Ga je weer ouderwets kammen bijvoorbeeld. En dat werkt dan misschien wat minder goed dan die verschrikkelijke pesticiden.
Wel een stuk schoner.
Het wel een stuk schoner. Nou, Frans van Alenbeek, heel erg dank voor dit gesprek. Heel erg dank voor de inspiratie die je hebt geboden. Niet alleen nu, maar ook tijdens die 9 jaar.
Dank je.
Bedankt als collega en ook, we gaan je missen als mens.
Ja. Dank je wel. Dat is lief om te horen. Ik ga jullie ook zeker missen. Dat is zeker. Ja.
Dit was Van Gruwelmode tot Grutto. Wil jij ook meedoen met het beschermen van vogels? Dat kan op heel veel manieren. Richt je tuin vogelvriendelijk in met biologische planten, word vrijwilliger of doneer aan vogelbescherming. Ga naar vogelbescherming.nl en kijk bij Help mee voor alle mogelijkheden. Dankjewel, ook voor het luisteren.